Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. In eerste instantie een welkom aan onze broedergever. Fijn dat u vanmorgen de dienst voor ons wil verzorgen en wil voorgaan. Dan is aanwezig broeder Dijkhuizen, Veendam, hè? Ja, om voor ons orgel te spelen. Welkom, fijn dat u bent gekomen om ons te helpen. En de bloemen die gaan deze week naar Bouke. Dan wil ik nog even wat vertellen. Het staat wel op het mededelingenblad. Gisteren hebben we voor het eerst weer na lange tijd bidstond gehad. En we hadden dat al één of twee keer op het mededelingenblad gezet. Maar jammer genoeg waren er niet zoveel. We waren met z'n zessen. En we hadden gehoopt natuurlijk dat er meer mensen zouden zijn. Maar ondanks dat hebben we een goed en een fijn uur gehad. We hebben de Heer mogen danken dat we nog steeds elke zondag onze samenkomsten hebben en hier bij elkaar kunnen komen. We hebben de Heer ook gevraagd voor onze gemeente en voor de komende tijd. We hebben aan de zieken gedacht, aan de dingen in het wereld gebeuren en zover. Nou weet ik wel dat verleden week het op het berichtenblad heb gestaan, maar ik denk dat wij misschien het iets beter hadden kunnen doen door het toch op zondagochtend nog even hier mee te delen. Ik ben van plan om de eerstvolgende keer het echt te gaan doen en niet te vergeten. Maar het ging niet om vergeten, maar een extra steuntje is toch wel goed. En dan hopen we dat we de volgende keer meer mensen mogen ontvangen. Dan wil ik nu graag de dienst overdragen aan broeder Geven. En ik wens u allen een gezegende.
We gaan het samen zingen. Ik weet niet of u het kunt, maar als u mag, als u wilt, mag u erbij gaan staan.
Thank you.
zijn samen. En Heer, we willen ook voor dit samen zijn onze hulp en verwachting stellen op u, de almachtige God die alles geschapen heeft, die al het leven heeft gegeven. Heer, wij loven en prijzen uw wonderbaarlijke naam. En dank u wel, Heer, dat we ook deze morgen het allemaal in uw hand mogen leggen. Het van u mogen verwachten. Dank u wel dat we hier samen mogen komen en dat we ons onder de genade mogen stellen van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Redder en Verlosser. En dank u wel dat u door uw woord en door uw Heilige Geest ook vanmorgen in ons midden aanwezig wilt zijn. Heer, wij danken u wel dat u ons zo wilt zegenen. Wij bidden het in Jezus' naam. Amen. U mag gaan zitten. We willen nog een lied zingen. En ik zei al, het gaat over de grootheid van God. Waar we bij stil willen staan vanmorgen. En dat is lied 359. Wie is als God de hoogste Heer? Dat is een beetje een soort retorische vraag, zeggen ze daartegen. Hè? Wij weten al dat het antwoord ook is dat niemand zo is als onze Heere God. Maar, en daar gaat het ook vanmorgen een beetje over eigenlijk. En we zingen daarvan de versen 1, 2 en 4. Dus 1, 2 en 4 van 359. Vragen om zijn zegen en zijn kracht en ook voorbeden willen we doen voor elkaar. Laten we samen bidden. Heer, wij danken u dat we hier zo bijeen mogen komen. In alle vrijheid. Heer, in alle rust. Dat we hier in dit gebouw mogen zijn om elkaar te ontmoeten. Maar dat we ook u mogen ontmoeten. Heer, dat mogen we in uw woord en door uw Heilige Geest. En wij danken u dat u de almachtige God bent. Die houdt van mensen. En die ook zich wil openbaren, ook in een samenkomst zoals hier. En dank u wel dat u dat op al die plekken doet waar mensen samenkomen en uw naam belijden. En we willen u bidden, Heer, om uw zegen. Wilt u uw woord zegenen wat deze dag gebracht wordt? Heer, dat het mensenharten mag aanraken. Leven zal veranderen. Mensen misschien weer dicht terugbrengen bij het hart van de Heer Jezus. En Heer, zo mogen we ons uitstrekken naar u, vol verlangen en vol verwachting deze morgen. Heer, we willen ook bidden voor uw woord waarin we mogen lezen. Heer, wilt u ook uw woord zegenen aan ons hart? En wilt u ook datgene wat we erover mogen zeggen, Heer, wilt u ons daarbij helpen? Want we hebben al naar u uitgesproken dat we ons afhankelijk weten van u. En Heer, wilt u ons zo leiden door de kracht van uw Heilige Geest. En geef, Heer, dat we gesterkt en bemoedigd mogen worden door dit samen zijn, door uw woord, door uw aanwezigheid. Heer, zo willen we ook denken aan diegenen die graag bij ons hadden willen zijn, maar niet kunnen. Heer, misschien door hoge leeftijd of door ziekte of door andere dingen die in hun leven plaatsvinden. We willen u vragen, Heer, wilt u bij ze zijn? Wilt u ze zegenen op de plek waar ze zich bevinden? En als ze misschien later luisteren naar deze dienst, Heer, dat ze ook bemoedigd mogen worden. Wilt u kracht geven, ook naar kruis? Heer, wilt u troosten daar waar verdriet is? Dank u wel, Heer, dat we hier zo, ja, u de lof op mogen brengen, de lof van ons hart. En dat we dat door middel van muziek en zang mogen doen. En daar mogen we u voor danken dat dat weer mogelijk is in een tijd waarin het eigenlijk niet kon. Heer, dat is best heel moeilijk ook geweest. Maar nu mogen we weer zingen van uw geweldige liefde en van uw machtige naam. En wij danken u daarvoor, Heer, uit het diep van ons hart. Heer, zo danken we u dat we mogen bidden. Wilt u uw naam verheerlijken, hier en over heel deze wereld. Heer, dat uw grootheid de lof gebracht zal worden die alleen u toekomt. Wij bidden het in Jezus' naam en uit genade alleen. Amen. We willen nog een lied zingen. Dat is lied 326, Gij dienaars van Hem die alles regeert. 326, en daar zijn drie coupletten, die zingen we ook alle drie. Te lezen uit het boek Jesaja, het Bijbelboek Jesaja, en wel hoofdstuk 40. En dat is een geweldig gedeelte. En eigenlijk is het een beetje een keerpunt in dat Bijbelboek. De eerste 39 hoofdstukken van dat Bijbelboek, daar zegt eigenlijk Jesaja het volk een beetje de wacht aan, om zo maar te stellen, over dat ze het woord van God niet houden in hun leven. Zich niet houden aan het verbond wat hij met het volk heeft gesloten. En God die schetst dan door middel van deze profeet de consequenties ook daarvan. En hij houdt het volk voor dat het gevolgen heeft als je niet luistert, niet hoort naar het woord van God. En dat het nodig is om op hem gericht te blijven. En als je dat niet doet, dan heeft dat gevolgen in je leven. En misschien nog wel erger, ook in je relatie met de levende God. En dan in hoofdstuk 40, sorry, dan kantelt het eigenlijk een beetje. Eigenlijk is het eerst een boodschap van waarschuwing van Jesaja. En om ze terug te roepen, want dat is altijd de bedoeling van God. Bij het vaderhart van God, om ze te herinneren wie God is. En dan keert het eigenlijk een beetje. En dan wordt zijn bediening van een heel andere inhoud vanaf hoofdstuk 40 in Jesaja. En dan zien we ineens dat hij eigenlijk een blik in de toekomst werpt. En eigenlijk is Jesaja een profeet die door God mag zien hoe het in de toekomst met het volk gaat verlopen. En er zou een moment komen dat het volk van Juda, daar gaat het om, het tweestammenrijk, dat zou in ballingschap worden weggevoerd naar Babel. Nou, u kent die geschiedenis waarschijnlijk wel. En Jesaja profeteert dat al op een moment dat er nog lang in de toekomst ligt, ver in de toekomst. Eigenlijk meer dan 100 jaar later gebeurt dat waar hij het hier over heeft. En dan mag hij, nadat hij eerst gewaarschuwd heeft, vanaf hoofdstuk 40 het volk bemoedigen al voor die tijd. Dat is heel opmerkelijk en wonderlijk. God is zo geweldig groot dat hij ook alweer zegenende, troostende woorden heeft voor zijn volk als het dan in die ballingschap komt. En dan lezen we eigenlijk even vanaf vers 12. En het is wel een beetje een lang stuk, maar eigenlijk kun je dat niet in een paar delen knippen of zo. Dus ik lees het in zijn geheel, die laatste verse van hoofdstuk 40. En ik zie daarin dat hij probeert om het volk te herinneren aan wie God is. En het volk weer te richten op God. Al voor die tijd die staat te gebeuren in ballingschap. Er staat boven, God is onvergelijkbaar. Dan schrijft hij, wie heeft de wateren met holle hand omvat? De hemel gemeten met een ellemaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal? De heuvels met balans en gewichten? Wie heeft de geest van de Heer gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt hij? Wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem naar de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht? In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal. De eilanden weegt hij als zandkorrels. Zelfs de Libanon levert te weinig hout, te weinig wild voor een brandoffer. De volkeren betekenen niets in zijn ogen. Voor hem zijn ze minder dan niets. Met wie wil je God vergelijken? Hoe is hij uit te beelden? Met een godenbeeld misschien? Dat is door een ambachtsman gemaakt, door een edelsmid overtrokken met goud en zilverbeslag. Of misschien met een beeld opgericht op een bergtop. Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt, met zorg gekozen door een vakman die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van het meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? Hij troont boven de schijf van de aarde. Haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen. Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend. Nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten, of hij blaast over hen en ze verdorren. En de stormwind neemt hen op als kaf. Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige. Aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog, wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken. Hij roept ze bij hun naam, één voor één. Door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Jacob, waarom zeg je, Israël, waarom beweer je, mijn weg blijft voor de Heer verborgen? Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe. Hij raakt niet uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht. De machtelozen geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Een geweldig gedeelte waarin Jesaja met mensenwoorden probeert te schetsen wie God is.
Machtige God.
Met wie is hij te vergelijken, stelt hij ook die retorische vraag. En eigenlijk is God natuurlijk met niemand te vergelijken. Hij is zo groot, hij die alles geschapen heeft. Zelfs de sterren en de andere hemellichamen op hun plaats heeft gezegd. Minutieus op elkaar afgesteld, zo groot is God. Een machtige God. En hij houdt Israël dit voor om in die tijd waarin ze toen terecht waren gekomen, wat nog stond te gebeuren, ze te herinneren dat er een God is die naar hen omziet. Al hadden ze ook het gevoel dat dat niet zo was. En zo probeert hij met mensenwoorden weer te geven hoe groot en machtig God is. Wij kennen dat ook wel in ons leven. Ik kan me nog herinneren dat wij voor de eerste keer in het vliegtuig stapten. Misschien hebt u ook wel gevlogen. De eerste keer, dat is natuurlijk heel iets bijzonders als je zoiets ondergaat. Nou ben ik niet zo'n fan van vliegen, moet ik u eerlijk bekennen. Maar toch is het wel heel bijzonder dat je in het vliegtuig stapt en dat je in zo'n grote vogel, zeg ik er dan maar tegen, met een paar honderd mensen, de lucht in gaat naar een oord heel ver weg. In enkele uren tijd. Onvoorstelbaar eigenlijk. En om dat te schetsen, wat er dan door je heen gaat, als ja, zo'n kolos omhoog stijgt vanaf de startbaan in Schiphol, daar kom je eigenlijk woorden voor tekort. Zo groots is dat. Ook als je het uitzicht dan bekijkt naar beneden en je gaat over de Alpen en je ziet hoe nietig of dan die Alpen zijn, die machtige reuzen. Maar zo groot, zo wijd is de schepping van God. En ik zei al, je kunt het eigenlijk niet met mensenwoorden weergeven. Dat gaat ook zo als je de liefde ontdekt in je leven. De liefde die je raakt in je hart. De liefde voor een persoon waar je veel van houdt, waar je naar verlangt, waar je mee door het leven wilt, dan kun je dat ook zo ervaren. Dan kun je wel zeggen, ik hou van iemand, ik ben verliefd, maar je kunt eigenlijk nooit met je eigen woorden weergeven wat het echt ten diepste persoonlijk voor jou betekent. Ik zei al in die eerste 11 verzen van dit gedeelte, hoofdstuk 40, dan biedt Jesaja eigenlijk al op voorhand het volk bemoediging aan en troost aan een volk wat ja, eigenlijk weggevoerd is van het vertrouwde Jeruzalem, van het land Israël in een vreemd land en waar ze moesten leven eigenlijk weer als slaaf. En terwijl ze daar zo leven, dan begrijpen ze dan heel veel dingen niet. En het is daarom dat God de Almachtige, die alles overziet, al ver in de tijd kan kijken, hen al op voorhand een bemoediging schrijft door middel van de boodschap die hij via Jesaja laat optekenen. De Heer heeft het over verlossing. En dat schetst hij ook in dit gedeelte. Hij zal het volk weer verlossen en bevrijden, ook van die ballingschap. En hij zal ze terugbrengen naar Jeruzalem, naar Israël. De Heer is machtig. De Heer is groot. Want misschien hebben ze toen niet geloofd toen ze in Babel waren en deze woorden hebben gelezen en tot hen kwamen, dat het niet mogelijk zou zijn dat ze weer terug zouden keren naar hun geliefd Jeruzalem, hun geliefde land. En toch is het gebeurd. God heeft die woorden waargemaakt. Want ruim 100 jaar na dat Jesaja dit geschreven had, werd het volk in staat gesteld om terug te keren naar Jeruzalem, naar Juda, om ja, de grootheid van God te zien in de belofte die hij hen al ruim van tevoren had gegeven. God is machtig. Hij is groot. Vol wijsheid schetst Jesaja hem. En het is eigenlijk niet met onze menselijke woorden weer te geven. Het is niet te bevatten zo groot als God is. En uiteindelijk dan probeert hij dat het volk een beetje duidelijk te maken aan de hand van die vragen die hij allemaal stelt, wat we net gelezen hebben. Vragen, retorische vragen, dat zijn eigenlijk vragen waar het antwoord al in opgesloten zit, wat ik net al even zei. Maar het is wel de bedoeling dat je dan onszelf het antwoord op die vraag mag geven. We weten allemaal dat God groot is, maar het is belangrijk dat we het ook met onze woorden mogen onderstrepen hoe geweldig groot of God is. En Jesaja probeert dat ook op deze manier. En hij wil dat de hoorders toen, later, nadat hij dit geschreven heeft, ja, zelf het antwoord weer zouden geven op die vragen die hij hier noemt. Hoe groot en geweldig of God is. En het gedeelte roept het volk ook onvoorwaardelijk op om hun te vertrouwen te stellen op die geweldige, machtige Heer. En naar hem uit gaat zien dat hij hen zou verlossen. Het grote thema van dit hoofdstuk, en met name ook die laatste verzen natuurlijk, die wij gelezen hebben, het tweede stukje. Dat gaat over de majesteit en de grootheid van God. En het laat ons zien dat God ook de geschiedenis bestuurt. En dat er niemand is, of wie dan ook, dat hebben we net gelezen, die in staat is om de luister en de majesteit van de almachtige God te doorgronden. Dat lukt ons immers niet. Daar zijn we te klein voor. Wie zijn wij om de grootheid van God met onze menselijke woorden hier vanmorgen ook aan elkaar door te geven? En hij schetst dat hier in dit gedeelte. Niemand, zegt hij, kan zich meten met God. Geen mens kan de geschiedenis bepalen of sturen. Geen mens is ook in staat om God de wil op te leggen. Dat proberen we soms wel als mens, om te zeggen, u moet dit doen en dat doen. Maar dat is niet de bedoeling, dat kunnen we eigenlijk niet doen. We kunnen niet onze wil op God leggen. Dat het evangelie zoveel kracht heeft, dat heeft alles te maken dat het zijn oorsprong in God heeft en niet in een mens, maar wat zijn mensenwoorden waard. Maar het woord, het evangelie, heeft zijn kracht omdat het zijn oorsprong ontleent aan God. God openbaart zich ook in dit woord aan zijn volk en ook vandaag, zoals wij hier zijn en hier leven, aan ons mensen. Vers 13 wordt in het Nieuwe Testament 2 keer aangehaald door de apostel Paulus als het gaat over de grootheid van God te schetsen, of wij daartoe in staat zijn. Dat gebeurt in Romeinen 11 en ook in 1 Korinthe 2 vers 16 staat daar. Daar staat dan, wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen? En Jesaja schildert in dit gedeelte een adembenemend beeld in de versen 12 tot 26. God schiep het heelal moeiteloos. Zoals een kundig vakman een ontwerp maakt op zijn werkbank. En dat in een klein model weergeeft. God is oneindig wijs, volledig soeverein. En meer aanbidding waard dan we hem ooit kunnen geven. En Jesaja die schetste die zegt de bomen van de Libanon en de dieren van de Libanon, die zijn niet eens in staat om hem de offers te brengen die hem zouden toekomen als die almachtige God. Hij is onvergelijkbaar. Hij reikt ver boven alles uit, tronend boven de aarde. Heft uw ogen naar omhoog, zegt Jesaja dan tegen het volk. En dat zijn woorden voor dat moment dat ze in ballingschap verkeren in Babel. Heft uw hoofd naar omhoog en richt uw hart op God. Zie wie het is, wie u zijn woord heeft gegeven. Op het menselijk vlak was er genoeg toentertijd om ontmoedigd te raken als volk. Maar laten we wel wezen, als je alles achter je moet laten en je wordt in ballingschap weggevoerd naar een ver en vreemd land, en toentertijd gold dat nog meer als nu, dan heb je niet zoveel reden om blij te zijn. Dan heb je niet zoveel reden om God te loven en te prijzen, denk je dan misschien. Want ze zeggen dat hier ook. En u denkt misschien, ziet hij ons niet? Kent hij ons niet? Ziet hij niet de moeite waarin we verkeren? En het komt dat ze die vragen stellen omdat ja, door de omstandigheden je als mens God heel oppervlakkig kunt gaan zien. Horizontaal, om zo maar te zeggen. Door de verblinding van de omstandigheden zie je dan niet meer hoe groot of deze God is die alles geschapen heeft en al het leven heeft gegeven. Heft uw ogen naar omhoog, zegt Jesaja, en zie wie het is die u zijn woord heeft gegeven. Wanhoop niet, maar besef dat God jullie ziet in jullie omstandigheden. Dat is prachtig. Dat geldt ook voor ons. Zoals we hier zijn, zoals we leven dagelijks. God ziet ons, hij kent ons. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar dat ben je gauw afgeleid als het gaat om God. Ik vergelijk het wel als, misschien kent u het ook wel, als je stille tijd hebt. En je leest in Gods woord en je bidt tot God. Dan kun je zelfs onder het bidden, ik weet niet of u het herkent, dan kan er maar zoiets in je gedachten komen, heel wat anders, wat je dan even in de greep kan krijgen. En dat je zomaar even ja, afwijkt van waar het om zou moeten gaan. Om God te zoeken, om hem te eren, om hem in je hart toe te laten. Om hem te kennen in je leven en te onderzoeken wie hij is. Maar dan ben je zo in beslag genomen door alle dingen. Dat kunnen verschillende dingen zijn. Het kan zijn door ziekte. Het kan zijn door verdriet. Het kan zijn door teleurstelling of wat het ook mogen zijn. Dan gaat de oppervlakkigheid heersen in ons leven. En dan wordt ons het zicht ontnomen op wie God werkelijk is. Heft uw ogen omhoog en zie wie het is, wie u zijn woord heeft gegeven. God, de Almachtige God. Hij wil ons uitzicht geven, ons uittillen boven de omstandigheden, boven de oppervlakkigheid die we kennen in ons leven. En in dit gedeelte wordt het volk eraan herinnerd hoe groot of God is. En ze worden eraan herinnerd dat alles wat ze doen en vieren, ook in hun dagelijks leven, ook in de tempel toen nog, dat je dat ook gedachteloos kunt doen. Want ze lieten zich in met allerlei afgodenvolken. En allerlei afgoden, want ze wilden meetellen met het volk om hen heen. Daarom past Jesaja in deze prachtige woorden een eeuwenoude waarheid toe. Om de moeder kracht en hoop te geven en hen weer aanspoort om moed te grijpen. Want God blijft hun redder en verlosser. Hij wil hen troosten en bemoedigen. Ik heb een bril op. En daar ben ik van de ene kant niet zo blij mee, maar eigenlijk ook wel. Want als ik geen bril zou kunnen krijgen, dan zou ik niet kunnen lezen uit de zangbundel. Dan zou ik niet kunnen lezen uit de Bijbel. Dus het belangrijk is dat je dan een bril op hebt, zodat je dan toch kunt lezen. En het is fijn om dan een goede bril te hebben, zodat je helder en duidelijk ja, alles kunt lezen wat je dan ook maar wilt lezen. In het gewone leven is dat ook zo. Maar je kunt twee soorten brillen hebben. Je kunt door de bril van de wereld kijken naar de omstandigheden zoals we hier leven. Of je kunt een verlangen naar Gods bril om die op te zetten en naar de dingen kijken die ook gebeuren in dit leven. We laten ons vaak leiden, niet altijd bewust, dat weet ik wel. Soms ook onbewust. Door het gevoel dat de grote machten van deze wereld, de grote wereldleiders, de grote wetenschappers, dat die het allemaal wel weten hoe dat het moet in deze wereld. Laten we zeggen, de kennis van deze wereld, dat heeft veel invloed op onze houding, ook ten opzichte van God. Maar in dit gedeelte probeert Jesaja duidelijk te maken dat alle machten en krachten van deze wereld niets voorstellen als je het vergelijkt met God. Als we het leven en alles wat er in de wereld gebeurt benaderen door de bril van God, en die houdt Jesaja ons hiervoor, dan zien we het allemaal in een ander perspectief. Dan lezen we de ware verhoudingen tussen mens en God. Hoe groot of God is ten opzichte van ons nietige mensen. We lazen het zo pas in dat Bijbelgedeelte. Voor God zijn die kleine mensen zoals wij niet meer dan een druppel uit een emmer met water, bij wijze van spreken, of een stofje op de weegschaal. In verhouding met God stelt dat niets voor. Wat is nou een stofje op een weegschaal? Wat is een druppel in een volle emmer met water? Dat voegt niets aan de inhoud toe, helemaal niets eigenlijk. Doet er niets aan toe of af. Zo zijn wij, zegt Jesaja, als je ons leven vergelijkt met dat van God. Het legt geen enkel gewicht in de schaal. En het doet niets af aan de inhoud, zo'n druppel water in een emmer vol met water. God is groot, zo groot dat wij niet eens in staat zijn om hem de eer te brengen die deze almachtige God toekomt. In de ogen van Israël mochten de volken dan machtig zijn, mochten de afgoden misschien heel veel te zeggen hebben in die tijd, maar voor de Heer stellen ze niet voor. Het is minder dan niets. Leegte. Het volk krijgt steeds weer de vraag: met wie is God te vergelijken? Jesaja stelt deze vragen over de grootheid van God. Ook in vergelijking met de afgoden van deze wereld die wij ook kennen in ons leven. Misschien niet de afgoden die hier zo beschreven werden, maar er zijn heel wat afgoden te noemen in ons leven die ons ook af kunnen trekken van God. In een vergelijk laat Jesaja zien hoe groot of God is. En dat we steeds weer opnieuw ons moeten leren beseffen hoe groot of God is. En dat we daar rekening mee houden ook in ons leven. En dan pakt hij het firmament erbij. De hemel lichamen, de sterren. Het is de Heer die ze allemaal heeft gemaakt. En hij noemt ze zelfs bij naam, onvoorstelbaar. Als je denkt aan die hemel bij een heldere nacht, wat je daar allemaal aan ziet, aan sterren en hemellichamen. Het is ongelooflijk, zo groot is God, die ze allemaal op de juiste plaats heeft gezet. God is zo groot. Geen ster is in staat om ook maar iets te veranderen aan deze onveranderbare zekerheden. Ja, we worstelen soms in ons leven met alles wat er gebeurt in deze wereld. We raken onder de indruk van datgene wat mensen kunnen bewerken, maar ook wat ze kunnen aanrichten. En toch zullen we steeds weer opnieuw, om ons boven de oppervlakkigheid uit te kunnen tillen, ons moeten richten op die almachtige God. Dan zal hij die grootheid, die almacht die hij heeft, zich openbaren door ons leven heen. Verwacht het van God. Vertrouw op God in uw leven. In vers 18, wat we net lazen, schrijft Jesaja: weten jullie het niet? Hebben jullie het niet gehoord? Is het jullie niet vanaf het begin bekendgemaakt? Hebben jullie dan niet begrepen? Alle macht en rijkdom en kracht is van de Heer. De wijsheid van deze wereld en de macht van deze machthebbers stellen niets voor in vergelijking met God. Dat woord van God, dat wil zich aan ons openbaren als we ons hart richten op hem. In dat woord wil God zijn karakter laten zien voor ons mensen. Wat een liefdevolle hemelse vader hij voor ons is. Hij wil ons het beste geven wat we maar kunnen krijgen in ons leven. God troont boven alles uit. Wat een geweldige God. Daarom kwam ik op het thema. Wat een God. Wat hebben we een geweldige God, een machtige God, die we mogen kennen door onze Heer Jezus Christus. In de slotverzen richt de profeet zich tot Jacob en Israël. En dat herinnert hen aan het ontstaan als volk. Het herinnert hen aan het verbond wat God met hen gesloten had. Als God zo groot is, wat jullie beamen, hoe kan het dan, zegt de profeet, dat je denkt dat God jullie niet ziet in deze erbarmelijke omstandigheden, in die ballingschap? Jullie weten toch wie de Heere is? Een eeuwige God, de schepper van hemel en aarde, hij die niet moe wordt, nog verslapt. Zijn inzicht is ongelooflijk. De kracht van God rijdt boven alles uit. Hij is het die een ommekeer kan brengen in het lot van het volk. Maar het volk dient te begrijpen dat God niet te manipuleren is. Dat hij op geen enkele manier zich laat beïnvloeden door ons mensen. Maar dat hij op zijn wijze, op zijn manier tot zijn doel zal komen met deze wereld. En dat ook wil met ons leven. Daar heeft God iets voor gedaan, dat gaan we straks gedenken. Zoals het volk terug mocht denken aan het verbond wat God met hen gesloten had bij de berg Sinaï. Zo mogen wij terugdenken aan het nieuwe verbond wat God wil sluiten met ons mensen, heeft gesloten met ons door zijn Zoon te geven. De Heer Jezus Christus. En we mogen terugdenken aan het kruis wat opgericht is als een herinnering voor ons. Om ons aan te sporen, onze ogen op het kruis gericht te houden. Het te verwachten van de Heer Jezus Christus die zijn leven voor ons allen heeft gegeven. Die ons zo lief heeft en ons wil laten delen in zijn geweldige rijkdom die hij voor ons heeft klaarliggen. De Heer die zijn leven gaf, maar de Heer ook die is opgestaan en leeft. En die ons de kracht van zijn geest wil geven. En zijn kracht ook wil openbaren door ons zwakke lichaam heen. Ja, daarom mogen we sterk zijn. Juist zegt Paulus, als ik zwak ben, mag ik sterk zijn. Als ik mij afhankelijk weet, bedoelt hij daarmee, van God. Als ik het niet meer zie zitten en ik richt mij op God, dan wil hij zijn kracht en zijn glorie in ons leven openbaren. Ja, dat mogen we ons elk moment herinneren. In moeitevolle dingen, in zorgelijke dingen. Er is een God die boven alles uitreikt. Er is een God die niets ontgaat, ook niet van ons leven, hoe wonderlijk of het ook is. Er is een God die ons nieuwe kracht wil geven. Nieuwe hoop en een geweldig uitzicht. Hij kan ons bevrijden. Verlossen uit moeilijke en zware omstandigheden. Nee, niet altijd zoals wij denken dat het zou moeten gebeuren. Want dan willen we onze wil op God leggen. Maar naar zijn wil hij geven wat we nodig hebben in ons leven. Aan het eind staan die prachtige woorden. Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Dan klinken de woorden van de profeet ons als muziek in de oren. Richt je dan op God, op de troon van God. En hij zal je kracht geven. Hij zal je de weg wijzen door dit leven heen. We sluiten af met de woorden uit de Romeinenbrief. De woorden die staan in hoofdstuk 10, vers 11. Wie in hem gelooft, komt nooit bedrogen uit. Never, nooit. Laten we maar vertrouwen op die God. En hij zal ons de weg wijzen in ons leven. En hij zal zich openbaren als wij ons volkomen toewijden en richten aan die almachtige God. We willen nog een lied zingen. Dat is een mooi lied wat ja, ook iets zegt en weergeeft over hoe groot of God is. We mogen dat natuurlijk wel doen met onze mensenwoorden. Een poging daartoe doen. En dat lied dat zegt majesteit, groot is zijn majesteit. En als we dat dan zingen, dan gaan wij naar de tafel, omdat we straks ook willen overgaan tot het vieren van het heilig avondmaal. Nou, zo mogen we elkaar welkom heten aan de tafel van de Heer. Dat is fijn dat we dat kunnen doen. Het vraagt van ons dat we ook de Heer belijden als onze redder en verlosser. Hè? Als we deelnemen aan het avondmaal, dan vraagt het ook dat we hem belijden of beleden hebben in ons leven als onze heiland en verlosser die zijn leven gaf voor ons. En ik weet niet of er gasten zijn onder ons. Die mogen zich even bekendmaken. In ieder geval, als u zich het eigendom weet van de Heer Jezus, bent u welkom om het avondmaal met ons mee te vieren. We willen een lied zingen, twee coupletten daarvan, om even ons ook te focussen op dat avondmaal. En dat is uit lied 446, de coupletten 1 en 4. 446, 1 en 4. Geven. Als we naar de eenvoud kijken, hoe dat de Heer dan tot ons wil spreken op zo'n eenvoudige manier, door het brood wat zijn verbroken lichaam is voor ons, door de wijn wat een beeld is, een teken van zijn vergoten bloed van ons, die ons vergeving en genade biedt. Wat geweldig dat we deze eenvoudige tekenen hebben gekregen die ons samenbinden als zusters en broeders in geloof in die ene Heer, onze heiland en verlosser. Zelf vind ik het altijd goed, ook voor mijzelf, laat ik dat erbij zeggen, om een moment ook te hebben even van stilte voordat we aan de tafel gaan. De Heer die nodigt ons aan zijn tafel. En ik denk dat het goed is om even stil te zijn en ons hart ook te richten op hem. We zijn allemaal mensen van vlees en bloed. En als we onderweg zijn, dan worden we vuil, zeg ik altijd. Er zijn altijd wel weer dingetjes die gebeuren waarvan we dan zeggen, dat had niet zo gemoeten of misschien had ik niet zo moeten denken. Hè, dat ook al. Het is goed dat we een moment van stilte nemen, zodat je dat ook weg kunnen laten nemen door onze Heer Jezus Christus en vrij aan zijn tafel mogen komen en deel mogen nemen. Laat een moment hebben van stilgebed. Dank u dat u de tafel hier bent. Ook nu, hier zoals we hier samen zijn. Heer, dat u ons deze tekenen hebt gegeven. Dank u wel, Heer, dat u ons, hoewel we het niet waard waren, waardig achten om uw leven te geven voor ons. om ons te verlossen, om ons te bevrijden. Om ons te doen beseffen hoe groot of u bent. Heer, dank u wel dat u ons nodigt, zoals we zijn. Heer, u weet immers van ons dat we onvolkomen zijn. Heer, dat er zo vaak weer stofjes, vuiligheid in ons leven komt. Verkeerde dingen. Want uw woord zegt daarover ook dat wie zegt zonder zonde te zijn, een leugenaar is. Allemaal kennen we fouten en gebreken. Maar we mogen ze brengen bij het voet van uw kruis. En dank u, Heer, dat door uw offer aan het kruis, dat er vergeving is, dat er genade is. En dat we vrije toegang hebben tot deze tafel waarvoor gij ons uitnodigt. Heer, wilt u het zegenen aan ons aller hart. Dank u wel, Heer, dat we zo dit samen mogen gedenken, mogen vieren. Want het mag ook een vieren zijn. Want als je verlost bent, als je dat weet, dan mag je blij zijn, dan mag je dankbaar zijn, dan mag je vreugde kennen in je hart. En zo mogen we plaatsnemen aan deze tafel. Heer, wilt u uw naam verheerlijken, ook onder ons. Zegen ons in uw grote, machtige naam, de naam van Jezus. Amen. We willen ook lezen de instellingswoorden. Meestal worden ze elke maand gelezen. Soms is er wel eens een variant natuurlijk, want de Heere Jezus heeft het ook gehad over het avondmaal natuurlijk. Dat heeft ook die woorden nagelaten. Maar de apostel Paulus die heeft ook in de 1e Korinthebrief, hoofdstuk 11 vanaf vers 23, heeft hij ons die woorden gegeven. Woorden die komen van de Heer zelf en ook gericht zijn aan ons deze morgen hier. En dan staat daar in de 1e Korinthebrief, hoofdstuk 11. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf in de nacht. Waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Prachtige woorden. En net als het volk teruggewezen wat op dat verbond, wijzen deze woorden ons op het nieuwe verbond wat gekomen is in de Heere Jezus Christus en waar wij deel aan hebben gekregen door hem. Een nieuw uitzicht, een nieuwe hoop, een nieuwe toekomst. En zo mogen we dit met elkaar vieren. Het is zo dat we gewend zijn dat als we het brood hebben ontvangen, dat we wachten op een teken van mij om het gezamenlijk te eten. We eten dus gezamenlijk. En dat gaat ook zo met de wijn, wat nog in van deze bekertjes is, dit. Dat wachten we ook even op elkaar, zodat we gelijktijdig. Dat kan nu. Als we met de beker doen, kan dat niet, want dan gaat het achter elkaar aan. Maar nu kan dat wel. En ik geef dan wel een teken, als u allemaal het wijn hebt ontvangen, dat we de wijn kunnen drinken. Daarnaast, ik weet niet of er mensen zijn die geen wijn willen drinken, om wat voor reden dan ook. Is er ook druivensap? Dus ik weet niet, u wilt graag druivensap? Nou, dan weten we dat alvast. Zijn er nog meerdere die dat willen? Of nee? Oké, we zullen zorgen dat u druivensap krijgt. Fijn, ook een gezegende viering gewenst. We willen God danken voor zijn verbroken lichaam. Heer, wij danken u voor uw genade en uw liefde. We danken u, Heer, dat we in het tekenen van het brood mogen denken aan uw verbroken lichaam voor ons. Heer, u nam een brood en u brak het. En u zei zelf, dit is het lichaam. Het teken van het lichaam van mij wat verbroken wordt. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En u deelde het uit, opdat uw discipelen ervan zouden eten. En vanmorgen, Heer, mogen wij ook het aan elkaar uitdelen. opdat we van dat levensbrood mogen eten. Dat genadebrood tot ons mogen nemen. En Heer, wilt u het zegenen aan alle harten zoals we hier zijn. Heer, dank u wel dat u ons hoop en toekomst biedt door uw geweldige liefde, uw leven die u gaf voor ons. Amen. Het brood. Jezus werd weggevoerd in die nacht. En hij werd aan een kruis geslagen. Zoals hij zelf ook voorzegd had. En zo waarlijk als wij dit brood breken hier onder ons. Zo waarachtig is het leven van de Heere Jezus Christus gestorven voor onze zonden. Heeft hij zijn leven gegeven voor ons. En als we dit brood eten, dan kunnen we misschien nooit met ons verstand ten volle begrijpen, maar in ons hart ervaren dat Jezus onze heiland, onze verlosser, die het voor ons allemaal heeft volbracht. Broeders, laten we het brood ronddelen. Jezus die zei, neemt en nee, doe dit tot mijn gedachtenis. Nadat de maaltijd afgelopen was, nam de Heer ook een beker. Met daarin de wijn, zoals we die dan uitschenken hierin. Als teken van zijn vergoten bloed voor al onze zonden. De beker der dankzegging, die de Heer dankzeggende zegende. En rond liet gaan voor zijn discipelen. En we lezen daar ook even over in het Lucas-evangelie. Bij het laatste Pesachmaal, dat Jezus zei, na de maaltijd, of daar staat, na de maaltijd nam hij de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Zo mogen we drinken van de wijn. Op een teken weer als we allemaal voorzien zijn. En dan mogen we de wijn drinken als een herinnering aan het bloed van onze Heer, dat hij voor ons allen heeft laten vloeien tot een volkomen verzoening voor onze zonden. Broeders, laten we de wijn ronddelen. Heer Jezus gaf de beker aan zijn discipelen. Hij zei, drinkt allen daaruit. En hij zegende het ook. Het bloed wat voor ons vergoten is, we mogen het zegenen aan ons allerhart. Laat ons drinken van die wijn. Om zo deze viering ook de lof aan de Heer te brengen. Om dat we genomen hebben van brood en van de wijn. Dat we ook door middel van een lied hem daarvoor de lof en de eer mogen brengen. En dat willen we doen door lied 328 samen te zingen. Geprezen zij God op zijn heilige troon. Voor hetgeen hij ons gaf in zijn enige zoon. We gaan samen zingen. 328.
Thank you.
dat we hem de lof en de dank van ons hart mogen brengen. En dat we dat ook mogen doen als we nog samen zo afsluiten met gebed. En als ik u straks ook de zegen mee mag geven, want dan zijn we rijk in onze Heer Jezus Christus. We hebben een geweldige toekomst. Onze hoop hangt niet af van onze omstandigheden hier, maar alleen van hem. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die gekomen is, die voor ons stierf, maar ook die leeft tot in eeuwigheid. En wij hebben deel gekregen aan het eeuwige leven met hem. Geprezen, inderdaad, zij daarvoor zijn heilige naam. We willen de Heer danken. Heer, wij danken u. En we onderstrepen nogmaals de woorden die we samen hebben gezongen. Dank u wel, Heer, dat u een grote God bent, een machtige God. Heer, we kunnen het niet vatten. We kunnen er niet bij. Heer, in uw woord staat ook dat, ja, dat u zo oneindig groot bent, Heer. Dat, ja, dat wij dat niet weer kunnen geven met uw woord, met woorden. Want u bent in staat oneindig meer te doen dan wij bidden of beseffen. Heer, wat in ons verstand op zou kunnen komen over de grootheid en de glorie die ons wacht. We kunnen het met mensenwoorden eigenlijk niet weergeven. En toch, Heer, mogen we een poging doen om samen u te loven en te prijzen. De woorden nogmaals te onderstrepen. Heer, uw machtige naam te eren en te loven en te prijzen. U bent een weg voor ons gegaan. Maar het was een weg die ons redding heeft gebracht en leven. Die ons hoop en toekomst biedt. In een wereld waar zoveel gebeurt, waar zoveel nood is, Heer. Heel dichtbij, ook bij ons, in onze straat, in onze buurt misschien. In onze woonplaatsen. Heer, er is zoveel nood ook. Mensen hebben de Heer Jezus Christus nodig in hun leven. En Heer, wij mogen ja, die rijkdom van genade die wij mogen kennen, doorgeven ook aan anderen. We mogen de vreugde delen met anderen die er is, als we u kennen. Heer, help ons daarbij om de roeping die we hebben gekregen, om het waar te maken. Heer, om het te verkondigen, Jezus is onze redder en onze verlosser. Heer, zo willen we u dankzeggen voor deze morgen. Dank u wel, Heer, dat we voorbeden mogen doen ook voor elkaar. Ook voor de komende week. Heer, dat we mogen beseffen, de Heer Jezus gaat mee. Dat we mogen denken aan uw kruis, maar dat we ook mogen denken aan het lege graf. Want u bent opgestaan, u bent de levende Heer. En dank u wel, Heer, dat u uw Heilige Geest hebt gegeven. Uw woord en dat we u mogen ervaren, dat we de kracht uit mogen putten voor het leven van elke dag. Zegen zo uw werk, zegen uw gemeente. Heer, zegen hen die verdrukt worden. We bidden, Heer, voor uw volk Israël, voor Jeruzalem. We bidden vrede toe. We bidden voor een wereld, Heer, waar zoveel nood is, waar zoveel rampen zijn, waar zoveel geweld is. Heer, we willen u vragen, wilt u uw vrede brengen in harten van mensen? We danken u wel, Heer, dat we een machtige God mogen kennen. En dat we ook mogen weten, Heer, dat u eens tot uw doel zult komen met deze wereld en met ons mensen. Heer, dat u eens alles nieuw zult maken, dat hebt u immers beloofd. Heer, dank u dat we op u kunnen vertrouwen. Want u hebt zelf gezegd, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Dank u, Heer, dat u alles omvat. Heel ons leven, heel deze wereld. Ja, heel de tijd van deze wereld. Totdat die grote dag aanbreekt. Ga zo met ons mee. Heer, ook als we straks weer naar huis gaan, wilt u ons dan bewaren en nabij zijn. Heer, wil ons ook nog zegenen als we nog samen zijn. Koffie drinken met elkaar, waar gelegenheid voor is. Heer, dat we ook ja, van die momenten mogen genieten, van elkaars aanwezigheid en ook het geloof mogen delen met elkaar. Heer, zo willen we bidden. Wilt u bij ons zijn? Dank u wel, Heer, dat we zo van hier mogen gaan met de zekerheid. Hij straalt. Hij ziet ons in alle omstandigheden. Wij prijzen uw naam. Halleluja. Amen. Er is koffie. Voor diegene die dat wil, uiteraard. Na de dienst. En ook wel thee, neem ik aan. Dus dat is allemaal voorradig. Dus u bent uitgenodigd, de koffie, de thee. Als u niet kunt of het niet aandurft, dan geeft dat ook niks. Iedereen is daarin vrij en uiteraard. Bij de uitgang is nog een collecte, heb ik begrepen. Dat mogen we bij u aanbevelen. U mag ook geven voor het werk van de Heer hier ook in de plaatselijke gemeente. En zo mogen we ook samen een slotlied zingen. Dat lied wat we gaan zingen, dat is lied 481. En we zingen het vierde couplet daarvan. Lied 481. We kunnen niet hand in hand, maar we mogen het wel staande zingen. Dat stond er eigenlijk nog tussen, maar het moet blijven. Met een ieder van ons, tot die grote dag zal aanbreken. Dat Jezus komt. Halleluja. Amen. Gezegende zondag.